I love God, and no, I don't want to force it down your throat. But man, you're missing out. Als je geen Engels heel goed kent, dan zal ik het even voor je vertalen. Ik hou van God, en nee, ik wil het niet door je keel drukken. Maar man, wat mis je wat als je Jezus niet hebt. Als je God niet kent. En toen ik deze quote las, toen ik las hem op Pinterest, dus dan pin ik hem. En dan denk ik, ja, zo is dat gewoon. Ik kan niet als mens de liefde van God en zijn genade en zijn hart en zijn ontferming over mensen. Ik kan dat niet iemand door de strot duwen. Maar man, wat missen ze het. En soms kan dat zelfs wel eens een beetje machteloos gevoel geven. Dat je denkt, oh, als je nou gewoon luistert naar me. Of als je nou gewoon je openstelt. Want Gods liefde is zo enorm groot. En ik vond het mooi dat de hele dienst eigenlijk daarover hadden. Over Gods grootheid, gewoon in ons dagelijks leven. En hoe kunnen jij en ik die liefdevolle boodschap van God uitdragen? Een paar jaar geleden toen kreeg ik een telefoontje van een oude meneer hier uit Loppersum. Die belde mij op en die zei, er is een brief die ik gekregen heb. En die is bij mij in de brievenbus gekomen, maar die is voor jullie bestemd. Zou je die even bij mij op kunnen halen? Dus hij gaf mij zijn adres en ik ging naar hem toe. En toen ik zijn huis gevonden had, toen dacht ik van, hé, dat is dat oude mannetje die altijd in zijn woonkamer zit. En als je er langs fietst en je zwaait even, dan zwaait hij terug. En daar zit hij eigenlijk altijd, eenzaam en alleen. Ik zie nooit iemand bij hem. Dus ik belde aan en hij gaf mij die brief. En thuis bleek het ook een belangrijke brief te zijn. Dus ik was ook heel blij dat hij dat even netjes ons gebeld had. En toen dacht ik, Heer, ik wil die man gewoon zegenen, dat hij dat gedaan heeft. Die eenzame man, dat raakte mijn hart. En ik dacht, wat kan ik nou doen? En ik kreeg opeens een gedachte van, weet je wat, ik bak gewoon een cake voor hem. En die cake, die breng ik naar hem toe. Nou, dat is gewoon om hem daarmee te laten zien dat ik hem waardeer en dat ik hem zie. Dus ik belde bij hem aan, ik had een van mijn kinderen mee. En ik zei, nou, ik wou u nogmaals bedanken voor wat u gedaan heeft. En dus ik heb een lekkere cake voor u gebakken. Nee, die hoef ik niet. Oké. Nee, ik heb gewoon je gebeld en daar hoef ik niks voor terug te hebben. Ik zei, nee, maar het is ook niet alleen om u gewoon te bedanken. Het is gewoon omdat ik u een aardig man vind. En ik wou dat gewoon voor u doen, gewoon voor u. Nee, hoef ik niet. En eigenlijk deur werd dicht gedaan en daar stond ik met mijn cake. Voor mij was Juda die ik bij me had. Die zei, mogen wij nu thuis de cake opeten, mama? Dat mag. Maar ik liep naar huis en ik dacht, nou, dat is toch ook wat? Ik zei, Heer, ik dacht toch echt dat ik dat idee van u gekregen had. En dan loop ik hier weer braaf met mijn cake weer terug. Maar toen moest ik denken aan iets wat een paar jaar daarvoor was gebeurd. Dat heeft mij een hele diepe les geleerd. Dat ik ergens was in een kerkdienst. En daar kwam ik iemand tegen die ik nog kende van vroeger. En dat was een beetje ongemakkelijk, dat je dan iemand ziet en je wil er wel even mee praten, maar die persoon die, nou, was niet heel hartelijk tegen mij en negeerde me ook een beetje. En ik dacht van, een beetje awkward. En dan bid ik altijd even snel in mijn hoofd van, wat moet ik doen hier? Moet ik nou wat zeggen? En ik kreeg gewoon een bemoediging in mijn gedachten. Gewoon iets van, goh, wat ziet er leuk uit en wat leuk dat je dit doet en bla bla. Helemaal niet iets ingewikkelds. Maar omdat het een beetje, ik voelde me niet heel vrij om naar die persoon toe te gaan. Moet ik dat nou doen of moet ik dat nou niet doen? En uiteindelijk heb ik dat dus niet gedaan. En toen 's avonds, ik zal het moment nooit vergeten, ik voelde me daar een beetje rot over. Ik weet niet of je dat kent, maar gewoon een beetje ongemakkelijk. En ik was daar gewoon met God over aan het praten. Van, ik vond het een beetje een ongemakkelijk momentje. En toen had ik heel sterk de indruk dat God me gewoon, ik weet niet meer helemaal zeker, maar volgens mij moest ik ook heel erg huilen. Omdat ik even heel erg het hart van God voor die persoon voelde. En dat God als het ware tegen me zei, ik wilde zo graag even connecten met dat persoon. Even laten zien dat ik die persoon zie. En dat had ik graag door jou heen willen doen. En weet je, God zegt dat op een manier, dat vind ik altijd van God, dat hij dat zo doet dat je er geen schuldgevoel bij krijgt. Maar dat je wel denkt, dat wil ik volgende keer anders doen. En eigenlijk wat God me op dat moment, ja, dat gaat dan even heel snel, maar wat hij me liet zien en wat ik even leerde op dat moment was van, ik hoefde alleen maar dat bruggetje te zijn tussen God en dat persoon. En in dit geval door gewoon even een bemoediging te geven. En dat was alles. Los van de reactie die persoon aan mij zou hebben gegeven. Dat is alles wat ik gewoon voor God op dat moment mocht doen. En toen dacht ik van, oké, elke keer als ik zal mijn best daarvoor doen, dat als ik een indruk van God krijg om iets aan iemand te geven, of dat nou een cake bakken is, of wat zeggen is, of echt over Jezus praten is, dan wil ik dat doen, Heer, omdat ik voor u die brug wil zijn, omdat u zoveel van die persoon houdt. Niet omdat ik dat altijd leuk of prettig vind, maar omdat u zo ontzettend veel van die persoon houdt, zal ik dat voor u, wil ik dat doen. Dus toen dat voorvalletje gebeurde met die cake, toen vond ik dat wel jammer. Maar ik kon het wel terugplaatsen naar God van, Heer, ik ben even die brug geweest en hoe u dat dan maar dealt met die man, dat weet ik ook niet. Maar ik heb gedaan wat ik graag gewoon wilde doen voor u. En eigenlijk heeft mij dat gewoon geleerd dat ik niks anders hoef te doen. Het niet heel ingewikkeld hoef te maken dan een bruggetje te zijn tussen God en mensen. En weet je, die brug, die kunnen wij allemaal zijn. Die mogen wij allemaal zijn. En God heeft dat ook zo gemaakt. Heeft ons zo in elkaar gezet. Zo zit het systeem als het ware in elkaar. Dat jij en ik een brug mogen zijn tussen mensen en God. Meer niet en minder niet. Gewoon een brug tussen Gods hart voor mensen. Dat hij zo intens houdt van zijn schepping. Zo intens houdt van elk individu die hij gemaakt heeft. Of ze nou aardig zijn of niet, stomme dingen zeggen en doen. Lelijk tegen je doen of niet. Weet je, God houdt van zijn schepping. En hij wil zijn hart tonen dat hij zoveel houdt aan elk mens die hij gemaakt heeft. En hij gebruikt jou en mij in de meeste gevallen om een bruggetje te zijn. En helaas zijn we soms ook wel eens niet een brug, maar een barrière tussen God en mensen geworden. En helaas is de kerk ook vaak, soms een beetje te vaak, een barrière geworden tussen God en mensen. En een vurig verlangen van mijn hart is dat wij een kerk mogen zijn die niet een barrière is tussen God en mensen, maar een brug is tussen God en mensen. En dat jij als individu, gewoon zoals jij bent, zoals jij in het leven staat, waar jij nu bent, dat je een brug bent tussen God en mensen. Ik wil een tekst met jullie lezen, die staat in 2 Korinthe, hoofdstuk 1, vers 3 tot 7. En eigenlijk wat ik vandaag wil doen, Lodewijk zei al, het is een serietje van 3 preken. Lodewijk heeft 2 gepreekt over jij bent gezonden. En de preek van vandaag, die heb ik genoemd, jij bent geloofwaardig. En eigenlijk wat ik vanochtend wil doen, is die 2 preken die Lodewijk heeft gehouden over jij bent gezonden, om dat wat praktisch te maken. En om jou en ook mijzelf, want daar ga ik er ook weer over nadenken, te helpen van hoe maak je dat nou gewoon in de praktijk? Wat praktisch? Hoe doe je dat nou? En wat is nou handig en wat is nou niet handig om te doen? We gaan deze tekst lezen. 2 Korinthe hoofdstuk 1 vanaf vers 3 tot 7. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Dan komen er zulke mooie woorden. De Vader die zich over ons ontfermt. De God die ons altijd troost. En ons in al onze ellende moed geeft. Zodat wij door de troost die wij zelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. Zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo delen wij volop in de troost die God ons door Christus geeft. En hier is het zo'n prachtige sleutel die jij en ik van God gekregen hebben om die brug te kunnen zijn tussen God en mensen. Een hele mooie sleutel. Gewoon even een vraag aan jou. Wie is voor jou, en je hoeft mij niet een antwoord te geven, want dan krijg ik wel heel veel antwoorden in één keer. Maar wie is een brug voor jou geweest? Kun je iemand bedenken? Wie is een brug in jouw leven geweest, waardoor jij in contact kwam met Jezus? Waardoor jij dacht, ja, misschien is het wel waar. Dat wil ik ook. Wie is voor jou die brug geweest? En ik denk zelfs, al zou je het niet weten, dat er altijd iemand is geweest die een brug is geweest tussen jou en God. Al was het maar een voorbeeld. Al was het maar iemand die voor jou gebeden heeft. Die voor Gods troon gepleit heeft voor jouw leven. Maar er is, weet ik zeker, als je zou gaan graven, er zijn mensen die een brug zijn geweest tussen jou en God. Als ik naar mezelf kijk, dan kan ik echt zeggen, ja, in het ontmoeten van God zijn in de eerste plaats mijn ouders. Gewoon echt een brug geweest tussen mij en God. Ik heb God gezien in het leven van mijn ouders. Mijn ouders zijn niet perfect, maar ik heb wel door hun leven heen gezien, als kind, als tiener, als jongvolwassene, hoe zij leefden met God. En dat is voor mij een brug geweest om ook die God te willen dienen. Ook toen als tiener ga je je afvragen, oh, zit het allemaal, is het wel echt en dit en ik vind dit stom en ik vind dit raar. Maar door het leven van mijn ouders heen ben ik God gaan zien. En weet je, nog steeds vandaag de dag zijn er heel veel mensen die een brug zijn tussen mij en God. Ik luister graag naar anderen die vertellen over hun relatie met God. Want opnieuw is dat soms even een brug. Waardoor ik, oh ja, vrijdag zei even iemand zo oprecht. Van, oh, ik heb opnieuw Gods trouw gezien. En dat het woordje trouw, dat doet dan iets met mij. En dat verbindt mij even weer opnieuw zelf aan Gods trouw. En zo, dat is in ieder geval iets wat ik doe, is dat ik me openstel voor andere mensen, dat zij in mijn leven continu een bruggetje mogen zijn naar God toe. Soms iets heel kleins, en soms kan het iets groots zijn, soms kan ik helemaal onder de indruk zijn van een preek die iemand houdt, en soms kan het gewoon een korte bemoediging zijn, of een glimlach, of wat het ook maar is. Maar het is een brug tussen mij en God. Een bemoediging, of wat het ook maar is. En die tekst die we net gelezen hebben in 2 Korinthe hoofdstuk 1 vers 3 tot 7 legt een hele mooie sleutel neer over de eenvoud hoe jij een brug mag zijn tussen iemand die jij kent in jouw leefomgeving en God die zoveel van die persoon houdt en zo graag zijn liefde wil uitgieten naar die persoon toe. Deel wil zijn van het leven van die persoon. Want weet je, wij leven allemaal een leven. En elk leven is anders. Niemand van ons heeft hetzelfde leven. Het is allemaal anders. Maar we leven wel allemaal dat leven wat dezelfde kenmerken heeft. Elk van ons leeft een leven met pieken en dalen. Wij leven allemaal een leven van vreugde en verdriet, van geluk en teleurstelling. Anders. Maar we komen het allemaal in het leven tegen. En weet je, die sleutel zijn, wat die tekst ook net zegt, de troost en de moed en de nabijheid van God in mijn leven, dat is echt. Maar dat is niet iets wat ik geleerd heb uit een boek, maar dat is iets wat God heeft gedaan in mijn leven. En het feit dat jij hier vanmorgen zit, ik denk dat je ook kunt vertellen van dat wat God in jouw leven heeft gedaan, waarin Hij heel dichtbij kwam, waarin Hij jou getroost heeft, waarin Hij jou een moment van vreugde gaf, waarin Hij zichzelf heel dicht aan jou liet zien, waardoor Hij een persoon werd voor jou en waardoor Hij waar werd voor jou, al is het maar een heel klein stukje. Dat hoeft niet een heel dramatisch, indrukwekkend verhaal te zijn. Ik heb daar als tiener wel eens heel erg mee geworsteld. En ook toen ik, nou, ik ben niet oud, maar toen ik nog heel jong was. Dat ik dacht van, ik heb helemaal geen indrukwekkend verhaal. Ik heb geen indrukwekkende bekering. Ik heb helemaal niks indrukwekkends. En als ik dan anderen wel eens hoorde vertellen over hun seks- en drugsverleden en weet ik veel allemaal niet, wat een radicaal Jezus in één keer, dacht ik, nee, kom ik aan met mijn verhaaltje. Ja, ik hou ook van Jezus. Maar weet je, eigenlijk ben ik dit gaan ontdekken wat hier staat. Mijn verhaal, wat God in mijn leven heeft, gewoon in mijn leven, mijn moeilijke momenten, mijn bergen en mijn dalen, mijn verdriet en mijn vreugde, mijn pijn en mijn teleurstelling, maar ook mijn hoop en alle. Daarin heeft God mijn leven veranderd. En als ik dat ga zien als mijn verhaal waarmee ik weer anderen moed kan geven en hoop kan geven. En dat daardoorheen God ook troost aan die ander kan geven. En daardoorheen een ander kan raken en die brug kan zijn. Dan wil ik niets anders dan maar gewoon dat, met dat wat ik heb. Ik ben heel eerlijk, ik heb niet een heel indrukwekkend verhaal. Echt niet. Is niet niet heel interessant. Maar het is wel waar. En daar ben ik zo van overtuigd. En dat heeft mij zoveel hoop en zoveel vreugde gegeven. Dat het gekke is, dat als ik dat deel met iemand, dat altijd iets doet met iemand. Met die persoon. Weet je waarom? Heel eenvoudig. Omdat mijn verhaal gewoon echt en authentiek is. Want het is mijn verhaal. Ik loop niet te getuigen over allerlei verhalen van anderen die je kent, wat God in hun leven heeft gedaan, hoe fantastisch dat wel niet is. Want dat is een verhaal van een ander, dat raakt een ander niet. Kan wel indrukwekkend zijn. Maar mijn, gewoon, jouw verhaal, wat God in jouw leven doet, dat is alles wat nodig is om tussen God en jou, tussen God en die persoon, een brug te zijn. En ik wil je dat vanmorgen meegeven. Dat zoals jij hier zit vanmorgen met al je worstelingen, met gewoon hoe jouw leven op dit moment is. Misschien is dat heel mooi en heb je hele mooie dingen, maar misschien is het wel een rotzooi en is het wel een dal in je leven. En God is in jouw leven. En Hij is er. En daar waar jij nu bent, met jouw verhaal en zoals jij bent, weet je dat dat genoeg is. Dat is alles wat God van ons vraagt om te doen. En alles wat we maar hoeven te geven, is dat. De echtheid en de authenticiteit van wie jij gewoon bent. En weet je wat heel apart is? Wij zijn zo gewired, wij zitten zo in elkaar, dat wij heel snel doorhebben van iemand of wat iemand zegt ook geloofwaardig is of niet. En als je iemand vertrouwt en je hebt iemand je vertrouwen gegeven en die vertelt iets, dan nemen we dat ook vrij snel als waar en betrouwbaar aan. Maar als iemand iets gaat vertellen waarvan je denkt, nou dat weet ik niet. Dat weet ik niet hoor. Dan onbewust gaan we heel erg kijken of wat iemand zegt, of we dat wel geloofwaardig vinden. En dan letten we, en dat gaat zo snel en zo onbewust, dat kun je ook niet tegenhouden, dat is gewoon hoe we in elkaar zitten. Maar dan gaan we heel erg opletten eigenlijk van, klopt het wel wat jij zegt met hoe jij eruit ziet? Hoe je doet? De toon, je stem, je lichaamshouding. Stel nou dat je iemand zit zo bij je en die zegt, ja, ik kan een heleboel, ik ben heel, heel geloofwaardig, ik ben heel zeker van mezelf. Dan denk je, ja, dat zal wel. Je hele schouders hangen naar beneden en je benen zitten een beetje zo en je stem klinkt heel timide. Dan denk je van, nou, dat is vast wat je graag zou willen. Mensen die daarop getraind zijn, die kijken daar dus ook heel sterk naar. Van ja, woorden, oké, maar wat zeg jij nog meer? Wat straalt jouw lichaamshouding uit? Maar eigenlijk doen wij dat allemaal en kijken we naar iemand van, kan ik jou wel echt, als jij dit zegt, geloven? En dat wat wij zeggen, wat voor ons waar is, wat God in ons leven heeft gedaan, daar zullen wij ook automatisch onze hele lichaamstaal bij aanpassen en zeggen van, ja, dit is gewoon wat ik geloof. Dit is wat God bij mij heeft gedaan. En zowel je woorden, wat je zegt, maar ook de toon in je stem, je lichaamshouding. Alles is in lijn met wat jij zegt, omdat jij niet probeert iemand te overtuigen van iets, maar gewoon dat is wie jij bent. En jij komt geloofwaardig over als wat jij zegt gewoon waar is. Dat is gewoon dat stukje van jou. Dat is echt. En weet je dat ik het allermeest blij mee ben? In dit stukje van het zijn van een brug is dat de Heilige Geest zegt, maar ik overtuig. Dan weet je, ik ben nooit verantwoordelijk voor het eindresultaat namelijk. Het enige wat ik doe is die brug zijn. En Gods geest, omdat hij die ander kent en zo ontzettend lief heeft. En niets anders wil dan dat hart van die ander bereiken. Die zal alles nemen wat jij geeft. Perfect of imperfect, maakt helemaal niet uit. Maar nemen om die ander te bereiken. En soms denk je van, hé, was het dat? Is me niet eens opgevallen van mezelf. Maar zijn geest neemt alles om mensen te overtuigen. Te overtuigen van wie Jezus is. Zijn onmetelijke liefde voor die persoon. En dat maakt het voor mij zo mooi. Dat ik weet je, ik kan gewoon bij mezelf blijven. Ik hoef niks anders te doen dan gewoon Petra te zijn. Ik hoef niet jou te zijn. En jij hoeft niet mij te zijn. Maar jij bent jij. Met jouw verhaal. En jouw leven. En weet je, ik noem net die twee woorden. Dat je echt bent en authenticiteit. Dat is de uniekheid van wie jij bent. Jouw verhaal, zoals jij bent in jouw leven. En weet je, als je dat durft te zijn, als je echt en gewoon wie jij bent durft te laten zien, dan komt er iets heel moois. Dan durf je jezelf namelijk heel kwetsbaar te maken. Ik heb een vriendin, en daar heb ik mee gestudeerd. We hebben samen ons hele afstudeerproject gedaan. En dus een jaar heel intensief met elkaar opgetrokken. En zij is geen christen, ze is wel christelijk opgevoed, ze is altijd naar de kerk geweest, maar op een gegeven moment er afscheid van genomen, omdat ze zei, ja, ik vind de kerk gewoon hypocriet. En, maar ik heb iets met haar, wat ik eigenlijk met maar heel weinig mensen heb. En van de week e-mailden we nog met elkaar. En we hebben allebei eens psychologie gestudeerd. En na haar studie is zij een postdoctorale studie gaan doen. En ze is therapeut en weet ik van niet wat. Maar als ik met haar praat, dan heb ik geen therapeut voor me zitten. Dat vind ik zo uniek van haar. Maar dan heb ik Sandra voor me zitten. Een vriendin van mij. En samen kunnen wij heel eerlijk delen wat er in ons leven is. Heel hard lachen samen om gewoon dingen. Maar ook heel eerlijk zeggen, waar je soms tegenaan loopt als vrouw van, als moeder. Wat je gewoon soms vindt. Wat je baalt van jezelf. Of wat zo ontzettend leuk en grappig is. En ja, tuurlijk, we staan in het leven, onze kinderen zijn ongeveer even oud. En onze interesses liggen op hetzelfde vlak. Maar daar heb ik wel meer vrienden en vriendinnen van. Maar wat ik met haar heb, is dat ik zo ontzettend kwetsbaar kan zijn. En zo eerlijk kan delen. En weet je wat, dat vind ik zo uniek. Omdat ik hoef bij haar, weet ik ook, en dat, want dat laat ze me namelijk heel erg voelen. Ik hoef bij haar niet mooier te zijn dan dat ik ben. En nou ben ik sowieso niet iemand die mezelf heel erg altijd mooier voordoet dan dat ik ben. Maar het is wel heel fijn dat ik dat gewoon bij haar kan doen. En weet je, omdat zij zo die houding naar mij heeft, durf ik ook heel kwetsbaar te zijn over mijn relatie met God. Wat ik daarin vind, maar ook wat ik daar soms lastig in vind. En dat is veilig bij haar. En dat heeft me ook iets geleerd even andersom. Dat ik dacht, oh, als ik een brug mag zijn tussen God en mensen, dan wil ik dat die ander zich kwetsbaar mag voelen bij mij. Zonder dat ik niet de therapeut, maar het de christen uithang. Snap je? Ik wil dat die ander kwetsbaar zichzelf mag opstellen. En mag zijn. En ik hoef niet bij alles wat iemand tegen mij zegt, waarvan ik denk, nou dat denk ik anders, of nou nee, dat is niet zo, nu zo zit dat niet, dat ik dan zeg. Maar mag iemand gewoon kwetsbaar zijn bij mij? En zeggen hoe die in het leven staat. En zijn wie hij of zij is. Want het mooie is, als iemand dat mag zijn, zonder dat ik alle antwoorden geef, zonder dat ik direct zeg hoe het in elkaar zit, dan ontstaat er iets dat die ander ook bereid is dat ik kwetsbaar mag zijn bij die persoon. En dat als ik dan begin te vertellen over mijn leven, waarin ik God betrek en wat met hobbels en bobbels gaat, maar hij is er wel echt voor mij, dan opeens ontstaat daar een openheid. En dat vind ik zo ontzettend mooi en dat wil ik je meegeven vanmorgen. Authenticiteit en echtheid, wie jij bent, gewoon jij. En dat je je daarvan uit dat die ander kwetsbaar en zichzelf mag zijn. Zodat ook jij kwetsbaar en jezelf bij die ander mag zijn. En ontstaat er iets heel moois. Voor de personen in mijn leven waar ik als allereerste een brug voor wil zijn en ook geloof dat God dat vraagt, is gewoon mijn eigen kinderen. Maakt maar niet uit wat ze in hun leven gaan doen. Ik hoop dat ze echt worden wie ze, zoals God ze gemaakt heeft. En daar moet je als ouder hun ook ruimte in geven. Dat ook zij dat met hobbels en bobbels en met tegenslagen en met overwinningen dan maar weer door het leven moeten gaan oppakken. Maar ik hoop één ding. Dat zoals ik in het leven van mijn ouders, die niet perfect waren, maar Jezus heb gezien. Is dat wat ik ook voor mijn eigen kinderen wil. En als jij hier zit als ouder of als opa en oma. Of al heb je niet zelf kinderen, maar zijn het misschien kinderen die je tegenkomt. Mogen zij aan jou zien wie jij echt bent. En mogen zij aan jou zien wie God echt in jouw leven is. Deel je daarover met je kinderen. Praat je daarover, zo klein als ze zijn. Gewoon jouw verhalen uit het leven, wie God voor jou is. En niet alleen dat, maar ook soms, vooral als ze ouder worden, ook de tegenslagen en de teleurstellingen. En hoe je daarin met God omgaat. En moeilijke vragen. En soms durven zeggen, ja, ik weet dat ook niet. Ik vind dat ook heel lastig. Daar ben ik ook nog niet over uit. Ik snap dat ook niet. Ik begrijp dat je dat heel erg lastig vindt. Maar weet je, voor mij is gewoon het feit dat God er is. En dat hij trouw is. En dat ik altijd weer bij hem terug kan komen. Dat is voor mij genoeg om te weten dat hij bestaat. Ik heb 2 tieners, die zitten nu in die fase. En ik vind het zo mooi. Dat ik weet dat dat oké is. God is er gewoon. Maar ik heb niet al geen idee. Soms stellen ze vragen dat ik weet. Ik weet het niet. Ik ben laatst, moest ik naar de opticien. Omdat ik dacht dat ik een bril nodig had. Bij de eerste meting wel. Bij de tweede meting niet. Mijn dochter die had, ik bid voor mama's ogen. Ik dacht, oké, is ook handig. Dus ik hoef geen bril. Maar ik zat bij die opticien de eerste keer. Dus dan ging meten, ik kreeg van die dingetjes voor je ogen. En daarna was ik klaar en toen had hij een poster daar hangen. En toen zei ik, ik zal je even uitleggen wat ik precies gedaan heb. Dit is de oogbol en dit zijn allemaal termen. Er gingen wat termen voorbij die ik wel eens eerder gehoord had. Prisma's en weet ik veel wat, lens, licht, weet ik veel. En hij legde dat allemaal uit. Ik vond het helemaal niet interessant. Dus ik knikte gewoon, En hij zegt, heb je het begrepen een beetje, mijn verhaal? Ik zeg, ja, prima. Ja. Dus wij lopen de winkel weer uit. En Lodewijk zegt tegen mij, want Lodewijk heeft al vanaf zijn 16 een bril. Dus die is al opticien in, uit, oogdokter, weet ik veel. En die zegt, tjonge, ik heb dat nog nooit zo duidelijk uitgelegd gekregen. Zo eenvoudig, dat hij dat gewoon niet met hele ingewikkelde woorden allemaal uitlegt. En vond je ook niet? Ik zeg, snapte er geen bal van. Ik snapte het echt niet. En deels kwam dat omdat het me ook gewoon echt niet interesseert. Dan gaat dat gewoon zo. Je denkt, nou, ik kijk beleefd. Maar aan de andere kant was het voor mij informatie die ik voor de eerste keer hoor. En mijn hersenen, die kunnen dat dan gewoon, die hebben niet een laadje waarin ze denken van, oh, die informatie ken ik. Ik open dat laadje, haal ik uit wat er al in zit, zodat je het verhaal beter kunt begrijpen. Ik had nog niet zo'n laadje. Dus alle informatie, al die woorden wat die opticien gaf, dat zwerft dan wat door je hersenen heen. En dan denk je, nou, ik snap het gewoon niet helemaal. Nou, eigenlijk is dat een beetje ook wat er vaak gebeurt als je iets vertelt over God en jouw relatie met God. Of iets wat je meegemaakt hebt of je bemoedigt iemand. Dat mensen je soms zo aan kunnen kijken van, hé, wat heb je het over? Daar snap ik helemaal niks van. En dat is ook een beetje de reactie. Ik gaf ook een beetje een onverschillige reactie naar de opticien toe. Maar dat heeft onder andere daarmee te maken dat vaak informatie gewoon nieuw is. En dat mensen bij nieuwe informatie, wat nog niet ergens zit, denken van, ja, zal wel, weet ik niet, ik heb er nooit van gehoord. Dat is vreemd. Oké, zal wel. En voor mij, omdat ik dat weet, vind ik het altijd veel makkelijker als iemand dus zo'n reactie geeft. Ik denk, oké, nou, het heeft ook gewoon even tijd nodig dat jij je hersenen even moeten wennen aan deze nieuwe informatie over iets wat ik je vertel. Iemand die al, die bijvoorbeeld hele negatieve ervaringen met God heeft, of de kerk, of daar van alles zelf in meegemaakt heeft, of van alles van anderen gehoord heeft, die zal ook een laadje dus opentrekken waar al allerlei informatie in zit. En dat laadje erbij halen en denken van, nou, weet ik niet hoor. Ja, God, ik heb al allerlei informatie in mijn laadje zitten. Daar heb ik niet zoveel mee. Maar weet je nog dat wij gewoon maar die brug hoeven te zijn? En God zijn geest neemt die informatie die jij geeft. Gewoon jouw getuige, wat God bij jou in jouw leven doet. Hoe jij daarin staat. En die plant dat in dat laadje bij die persoon. En God gaat daarmee aan het werk. Hoef jij niet te doen. Alleen weet je vaak wat er gebeurt. Doordat zo soort reacties, dat mensen zo kijken of zo doen. Voelen wij ons vaak of wat afgewezen. Of we denken, oh, misschien heb ik wel niks moeten zeggen. Of dit. Maar jij mag weten dat als jij vanuit jouw authenticiteit, jouw echtheid, die ander dat gegeven heeft, gaat God zijn weg daar wel mee. En dat is geen persoonlijke afwijzing vaak, maar het is in eerste instantie vaak dat iemand die informatie, dat nieuwe, overweldigende, eventjes ook gewoon moet plaatsen en daar tijd en ruimte voor nodig heeft. En het laatste wat ik heel kort je uit wil leggen, is dat wij, helemaal, kinderen hebben dat nog niet zo, maar die leren dat door het leven heen, dat wij heel erg denken in patronen. Want patronen geven ons veiligheid. Patronen zijn dingen die bij elkaar horen en die hebben een bepaalde mate van herkenbaarheid. En daardoor geeft dat ons veiligheid. Ik hoorde laatst een meneer heel grappig vertellen. Die zei van ja, als je een deur hebt met een aantal raampjes daarin. En één raampje is stuk. Dan gaan we dat ene raampje repareren. Want het patroon klopt niet meer. Je kunt ook heel eenvoudig gewoon een tik in elk raampje geven. En dan klopt het patroon weer. Dan is gewoon elk raampje stuk. Maar zo zijn wij. Wij denken heel erg in patronen. En dat geeft niks, want het helpt ons om houvast in ons leven te hebben. Alleen het kan ons soms ook wel eens in de weg zitten. Het kan soms ook heel erg belemmeren dat omdat een bepaald patroon jou en mij veiligheid geeft, zodra wij dan iemand zien, en die willen we als het ware ook ons patroon opleggen. Kerken zitten ook barstens vol patronen. En die patronen geven ons veiligheid. En dat is ook helemaal niet erg dat je als kerk bepaalde patronen hebt. Maar mensen die God niet kennen, hebben geen snars aan kerkpatronen. Die hebben gewoon Jezus nodig, zijn liefde. Maar toch hebben wij soms die neiging, als wij iemand voor ons hebben of iemand vertelt waar die mee zit, dat direct allerlei kerkpatronen, wat ons aangeleerd is, in ons hoofd komt. En wij denken, oh, bevrijding, jij hebt pastoraat nodig. Dat komt hier en hier en hier van, want dat heb ik in een boekje van Wilkin van der Kamp gelezen. Of dat heb ik in een boekje van, ik heb een cursus gedaan en daar is me dat. Ik herken het ook bij mezelf hoor. Maar dat is heel sterk wat wij de neiging toe hebben. Omdat wij heel patroonmatig denken en onszelf daar veilig bij voelen. En dat is heel makkelijk ook anderen daarin willen betrekken. En ik hoop dat wij daarin mogen groeien als kerk. Dat wij zelf gewoon in zijn geheel een kerk zijn die zo min mogelijk vastzit aan dat soort patronen. Maar wijst op Jezus. Jezus heeft nog nooit volgens mij één keer iemand op dezelfde manier genezen. Want die wist dat van ons. Die dacht, als ik ze allemaal modder op mijn ogen smeer, dan vanaf nu iedereen smeert modder op die ogen. Maar Jezus deed elke keer weer anders. Er zat geen patroon in. Mensen kwamen bij Jezus en hij genas hen. Maar wij zitten zo vast in patronen. En ik wil je die uitdaging gewoon meegeven. Om daar eens over na te gaan denken. Van ja, in hoeverre heb ik God in een bepaald patroon neergezet in mijn leven. Waardoor ik niet meer... soms gewoon de echtheid en de spontaniteit van God zelf beleef. Maar ook soms zo makkelijk niet Jezus aan mensen bekend maak, maar een christelijk patroon aan mensen bekend maak. Zullen we daar eens over nadenken? En eigenlijk waar we het vanmorgen over hebben gehad is, zowel in de zangdienst, wat Mirjam vertelde, wat Lodewijk nog eventjes zei, en eigenlijk ook mijn hele boodschap over die brug zijn tussen jou en God. Maar vanochtend mag ook een plek zijn tussen jou en God. En dat deze dienst een brug mag zijn. Tussen jou en hem. Want misschien zit je hier wel en denk je, ja, weet je, ik voel me heel erg leeg. Ik kan me niet eens, als ik nadenk over wat God in mijn leven heeft gedaan, dan weet ik dat wel, maar ik ga het niet eens vertellen. Want weet je, het is zo ver weg. En wauw, dit is gewoon een plek om opnieuw God aan te raken. Om even heel dicht bij hem te zijn. Tussen jou en God. En ik wil ook dat je dat vanmorgen als allereerste weet. Dat zelfs deze preek die gaat over en deze dienst waar we eigenlijk met elkaar zeiden. Jongens, oh, God houdt zoveel van de mens die hij geschapen heeft. En dat jij en ik gewoon een bruggetje mogen zijn tussen hem. En wie dan ook maar in jouw omgeving die Jezus nodig heeft. Maar in de eerste plaats gaat Gods hart uit gewoon naar jou. En als jij hier zit vanmorgen en je denkt, ja, maar ik heb zelf God even zo hard weer nodig. Ik ben dat even kwijt. Ik heb dat even niet. Geen probleem. Geen probleem. Hij is hier. En we willen met je bidden. We willen er gewoon voor je zijn. Misschien is er iemand die jou gewoon even kan bemoedigen. En daarnaast is dat wat jij misschien vanmorgen aan God geven mag. Dat je zegt, Heer, dat wil ik zijn. Die brug tussen u en de mensen die ik ken. Ik hoef geen interessant verhaal te hebben. Ik mag gewoon mijzelf zijn met wat u in mijn leven heeft gedaan. En omdat u zoveel van mij houdt en zoveel van die ander houdt, wil ik dat aan u teruggeven. Voor wat u voor mij, dat is voor mij waarom ik dat doe. Hij heeft aan mij gegeven. En dit is ook mijn geven aan hem terug. Dat bruggetje zij. En ik wil graag voor je bidden vanmorgen. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat u uw zoon gegeven heeft. Dat hij kwam, Jezus Christus, uw zoon, waardoor ik nu leef. En alle hobbels en bobbels van het leven, uitdagingen en teleurstellingen, hoogte en diepte, dalen en pieken. Heer, U heeft uw zoon gegeven om in dat alles u te volbrengen in mij. En dank u wel dat u uw geest uitgezonden heeft. Zodat ik nooit uit eigen kracht dat hoef te bewerkstelligen. Dat is niet mijn kracht, dat is niet mijn kunnen, maar het is door uw geest. En dank u wel, Heer, dat wij door uw geest geleid mogen worden in ons eigen leven. En ook hoe we dat bruggetje kunnen zijn. En daarom, Geest van God, wij hebben u zo hard nodig. En vanmorgen willen we dat ook tegen u zeggen. Geest van God, Heilige Geest, hier ben ik. En ik geef mijzelf aan u om door u geleid te worden. Om vol te zijn van u. Niet van mijzelf. Niet van al mijn kaders, al mijn patronen, maar van u. Zodat ik kan geven dat wat u mij laat zien, wat die ander nodig heeft. Wat dat ook is. En dank u wel, Jezus, dat u kwam. Voor mij in de eerste plaats. En dat u in mijn leven mij echt heeft laten zien dat u er bent. En dat ik nooit door welke storm in het leven ook alleen hoef door te gaan. Dank u voor uw troost. Dank u voor uw moed. Dank u voor uw nabijheid. Dat u er gewoon altijd bent. En zelfs al weet ik alles niet, daar mag ik gewoon eerlijk over zijn. Ik hoef niet op alles antwoorden te hebben. Ik mag gewoon eerlijk zijn. Maar wat ik weet is dat u er bent en dat u mij troost en dat u mijn rots bent en dat u mijn kracht bent. En help mij om daar vrijmoedig in te zijn. Om namens u die brug te zijn. En dank u wel dat u met uw geest wel verder gaat met die persoon. En soms zal ik zaaien en soms zal ik oogsten. Maar alles wat ik hoef te doen is te rusten in uw nabijheid. Dank u wel voor die rust daarin. En Heer, ik wil bidden voor ons allemaal, zoals we hier zitten. U kent ons leven. U weet of het gewoon de situatie waarin wij zitten, moeilijk of niet moeilijk, helemaal op de top en wauw, of juist niet. En Heer, u wacht niet van nou, ik wacht nog eventjes, maar u kunt ons gebruiken zoals wij zijn. Daar ben ik u zo dankbaar voor. En Heer, ik bid voor in ieder die hier zit, dat u hen opnieuw bedouwt met uw geest. Bekleed met uw geest. Bekleed met uw waarheid. En opnieuw met uw liefde. Heer, dat wij zelf vol mogen zijn van de wetenschap geliefd te zijn door u. En dat we die liefde door onze echtheid mogen uitstralen naar die mensen om ons heen, die om ons heen staan. Bid voor uw wijsheid en uw kracht en uw liefde. In Jezus' naam. Amen.